Ja, een handvol Latijns-Amerikaanse landen koos dit jaar een nieuwe president. Maar de belangrijkste en misschien wel spannendste verkiezing in de regio moet nog komen. En dat is in Brazilië. Daar staat ex-president Lula da Silva aan kop in de peilingen. Er is alleen een klein probleem. Hij zit momenteel gevangen. En het is maar de vraag of hij in oktober ook mee mag doen. Marjolein van der Water is correspondent en gestationeerd in São Paulo. Vanuit Brazilië bestier je heel Latijns-Amerika. Goedenavond.
Goedenavond.
Je deed dat eigenlijk altijd vanuit Rio. Maar je bent verhuisd. Waarom?
Ja, ik ben ruim een jaar geleden van Rio naar São Paulo verhuisd, inderdaad. Ik heb 5 jaar in Rio gewoond. En ik was wel weer eens toe aan iets anders. Ik heb een hele goede tijd gehad in Rio, dat wel. Mm-hmm. Maar ik had ook wel van het begin af aan een toch wel een haat-liefde-relatie met de stad. Het is een stad met een enorme strandcultuur, wat ook deel van de aantrekkingskracht natuurlijk is voor veel mensen. Maar na een tijdje ging me dat wel een beetje tegenstaan.
Ja.
São Paulo is wat cosmopolitischer. Is een stad die veel meer naar buiten is gericht. Er is veel meer aanbod aan cultuur, goed eten, veel meer exposities, kunst. Er is gewoon meer dan in Rio. En daar verlangde ik wel naar, na 5 jaar Rio.
Ja, zo simpel, strandcultuur voor echte cultuur, ingewisseld?
Dan doe ik Rio ook natuurlijk enorm tekort.
Ja.
ik generaliseer de stad nu ongetwijfeld, krijg ik allerlei boze reacties hierover. Het is inderdaad heel erg gegeneraliseerd. Ik bedoel, Rio is ook een hele grote stad. Er is van alles te doen. Er is op allerlei gebieden veel te beleven. Maar ja, ik voel me in São Paulo gewoon meer op mijn plek.
Ja, en Rio is ook... wordt gezegd, toch behoorlijk gewelddadig.
Ja, dat is...
Als je op de verkeerde plek bent.
Dat klopt. En,
is dat in São Paulo meer?
Ja. Dat is in São Paulo veel minder. Ja. São Paulo heeft het laagste moordcijfer van Brazilië. Rio heeft lang niet het hoogste, maar wel een stuk hoger. En er is een groot verschil... Rio, daar woedt een oorlog tussen verschillende bendes. Straatbendes, drugsbendes. En in São Paulo is er eigenlijk één criminele organisatie... die het monopolie heeft over de hele stad. En dat zorgt toch voor een soort rust. En als je kijkt naar het aantal roofovervallen, moorden... dan is dat in Rio echt veel erger. En ik ben zelf daar ook een aantal keren beroofd. Dat was niet de reden om daar weg te gaan, want het kan in São Paulo natuurlijk ook gebeuren. Ja. Maar het speelde wel mee met het besluit.
Maar in 5 jaar tijd een paar keer beroofd.
Ja.
Ja. En hoe gaat dat dan?
Nou, 1 keer met een mes, mm-hmm. Een aantal jochies, crack verslaafden.
Ja.
1 keer, dat was dan wat professioneler. Mannen op een motor met een pistool. Ja, dan gaat het heel snel. Dat is eigenlijk minder eng dan die jochies met dat mes.
Waarom?
Ja, omdat die jochies, die waren eigenlijk banger dan ik. Die zijn gewoon heel erg zenuwachtig op dat moment. En ze hebben drugs op en ze zijn 13, 14 jaar oud. Dus je weet niet wat ze zouden kunnen doen. Ze zijn heel onberekenbaar. Die mannen op die motor, dat zijn gewoon professionals. Dus die weten wat ze willen. En als jij gewoon doet wat ze zeggen, dan gebeurt er verder niks.
Jij wordt liever beroofd door een professional dan door een amateur.
Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen.
En wat geef je dan af? Wat heb je bij je? Of,
alles. Gewoon tas.
Telefoon?
Telefoon, portemonnee.
Ja, dus ik kan me voorstellen dat je ook in Rio de straat op gaat... en rekening houdt met niet te veel cash. Misschien een simpel telefoontje of denk je daar niet aan?
Ja, niet te veel cash natuurlijk wel, maar... Mm-hmm. Ja, een simpel telefoontje. Ik bedoel, ik moet ook gewoon mijn telefoon bij me hebben, omdat ik...
Je bent wel al je contacten kwijt die in je smartphone staan als je...
Ja, maar die heb ik natuurlijk gebackupt.
Oh, zo. Ja, ik niet.
Niet? Dat is dan wel een gouden tip. Ja. Mocht je ooit naar Rio gaan, dan kan ik je dat aanraden.
Want mensen vergeten dat wel eens, hè? Iedereen zegt dat van Mexico, dat is eigenlijk het meest gewelddadige land in Latijns-Amerika. Eigenlijk is Brazilië, hè?
Nee, Brazilië is wel een stuk gewelddadiger dan Mexico.
Ja.
Maar Venezuela is nog gewelddadiger.
Ja, oké. Ja.
En dan heb je El Salvador is enorm gewelddadig. Honduras. Ja. Maar Mexico is absoluut niet het meest gewelddadig. Maar het staat meer in de kijker, omdat de drugsoorlog daar natuurlijk enorm mediageniek is.
En van Brazilië weten we het natuurlijk wel, maar je zou niet zeggen dat het erger is dan in Mexico. Hoe komt dat? Je noemt net al die gangs, maar dat is waarschijnlijk toch in die favelas vooral.
Daar geef je eigenlijk zelf al het antwoord. De doden in Brazilië zijn over het algemeen de armen. Mm-hmm. Zwarte jonge mannen. Dat zijn niet... dat is heel erg treurig. Maar dat is ook in Brazilië niet de bevolkingsgroep die voorpagina's halen.
Ja, de rest van Brazilië, de elite, maakt zich daar niet zo druk over.
Nee. Die maakt zich daar niet zo druk over. Er is zelfs een heersende opvatting, wil ik niet zeggen, maar toch wel een aanzienlijk deel van de bevolking vindt dat de politie het recht moet hebben om in die favelas gewoon flink tekeer te gaan.
En dus het is niet alleen bendegeweld, maar ook echt politiegeweld.
Het is zeker ook politiegeweld, ja.
Een beetje een verhouding?
In Rio weet ik toevallig de cijfers. 1 op de 5 doden die in Rio vallen, valt door politiekogels.
Ja.
En dan tel je nog niet eens de vermisten mee. Want de politie staat er ook onbekend dat ze verdachten of mensen die zij verdacht vinden gewoon oppakken en ergens executeren en in een ravijn dumpen.
Mm-hmm.
Dus dat zijn dan de vermisten en... Ja, die tellen dan nog niet mee bij de moordcijfers.
Als je zelf niet in die favelas woont, dan merk je hier weinig van? Behalve een berovingje op straat.
Het is wel erger geworden in die zin dat het ook de betere wijken heeft bereikt. De afgelopen jaren, vooral na de Olympische Spelen, is het echt helemaal uit de hand gelopen. Maar over het algemeen loop je vooral risico als je in de favelas woont. Ja.
Ja, laten we het even over de verkiezingen hebben. Bizarre verkiezingen. Kandidaat die bovenaan in de peilingen staat, zit in de gevangenis. En we weten nog steeds niet of die mee mag doen.
Ja, het is enorm spannend.
Ja.
Journalistiek gezien dus heel interessant ook.
Wat gaat er gebeuren?
Dat is de grote vraag. Dat weet eigenlijk niemand. Kijk, Lula is veroordeeld, ook in hoger beroep veroordeeld. Ja. Hij zit voor 12 jaar, moet hij zitten inderdaad, vanwege het aannemen van steekpenningen. En de wet in Brazilië zegt dat je niet mee mag doen aan de verkiezingen als jij in hoger beroep bent veroordeeld. Dus dat is heel duidelijk. Hij heeft zich toch kandidaat gesteld. Dus nu heeft het electoraal hof, ik geloof tot 17 september, de tijd om te bepalen of hij al dan niet mee mag doen. Het antwoord daarop staat eigenlijk al vast, namelijk nee. Hij gaat op allerlei manieren proberen om dat lot een andere kant op te sturen.
Ja. En wanneer zijn die verkiezingen precies?
7 oktober. De eerste ronde, 28 oktober de tweede ronde.
Ja, en 17 september kan je geen nieuwe kandidaten meer aanmelden.
Tot 3 weken voor de verkiezingen mag de PT, de Arbeiderspartij, mag een andere kandidaat naar voren schuiven. En het is ook al duidelijk wie dat dan wordt. Dat is Fernando Haddad, de voormalige burgemeester van São Paulo. En ja, dat is de tactiek van PT. Zij willen gewoon zo lang mogelijk meeliften op die populariteit van Lula. Op het laatste moment iemand anders in die stroom duwen. En dan hopen dat mensen daarin meegaan. En dat Haddad de verkiezingen wint.
En zal dat lukken? Of komen de kaarten dan echt helemaal anders te liggen? Als Lula niet meedoet?
Ja, dat is echt heel onduidelijk nu nog.
Zijn er andere kanshebbers?
Ja. In de meeste peilingen nu, in de scenario's dat Lula niet meedoet, gaat Jair Bolsonaro op kop. Dat is iemand die helemaal aan de andere kant van het politieke spectrum zich bevindt. Een extreemrechtse man, racistisch, extreem seksistisch ook. Iemand die pleit voor vrij wapenbezit voor iedereen. Iemand die de militairen veel macht wil geven. En
heeft allerlei bizarre uitspraken gedaan.
Ja, hij heeft tegen een collega parlementariër bijvoorbeeld gezegd, hij is zelf nu parlementslid, dat ze te lelijk is om verkracht te worden.
Ja.
Hij heeft ook gezegd dat hij liever zou willen dat zijn zoon doodgaat dan dat zijn zoon homo is. Dus dat geeft een beetje aan met wat voor figuur we hier te maken hebben.
Waarom is zo iemand de tweede in de peiling? Daar snap ik toch weinig van.
Ja, dat heeft denk ik heel veel te maken met het feit dat Brazilianen echt genoeg hebben van corruptie en geweld ook. Hij belooft geweld met hele harde hand aan te pakken. Dus ja, geweld met geweld bestrijden. Hij wil het leger
sturen.
Een sterke man. En hij belooft korte metten te maken met al die corrupte politici. Hij presenteert zichzelf eigenlijk als een outsider, terwijl hij zelf al heel lang in het congres zit. Dus ja, dat is een beetje vreemd, maar het werkt. En ja, mensen willen dat horen. Ze willen horen dat er keihard wordt opgetreden, dat dieven allemaal in de gevangenis komen, dat er weer orde komt op straat. Dat de goede burgers weer hun Brazilië terugkrijgen. Dat is een beetje zijn discours.
Ja, en dan ga je op zo'n extreemrechtse figuur stemmen.
Ja.
Omdat je de politieke klasse zo zat bent.
Ja, en omdat hij zegt wat mensen willen horen, vergelijk het toch ook met een Trump. Die zei ook behoorlijk heftige dingen in zijn campagne over vrouwen, over migranten, over Mexicanen. Ja, zo'n man wordt toch gekozen omdat het wel is wat mensen zelf ook voelen. Onderbuikgevoelens hebben Brazilianen net zo goed.
Ja, maar ja, goed, misschien krijg je daarna ook wel spijt van je stem. Als iemand een tijdje zit. Of denken ze daar niet over na? Is dit de anti-elite stem, de anti-politieke elite stem die corrupt is? Of?
Ja, dat zo presenteert hij zich. Maar als je kijkt naar zijn economische programma bijvoorbeeld, dat is buitengewoon neoliberaal. Hij wil ook een hoop sociale programma's schrappen. Hij gelooft niet in meer investeren in onderwijs. Dus ik denk wel dat in ieder geval de mensen die voor Lula stemmen, dus de meer armere Brazilianen over het algemeen, nou ja, die zullen geen baat hebben bij Bolsonaro.
Ja, wat zijn de andere belangrijke verkiezingsthema's voor Brazilianen, behalve dan zeg maar die veiligheid en het zat zijn van de corrupte politieke elite?
Nou, dat zijn wel echt de belangrijkste thema's. De economie, werkloosheid is iets gestegen. Onderwijs, gezondheidszorg. Ja, toch thema's die natuurlijk overal ter wereld spelen. Maar je ziet ook, en dat is wel wat Lula tot nu toe goed heeft bewerkstelligd, het gaat eigenlijk helemaal niet over wat willen we met het land. Het gaat alleen maar over, gaat Lula meedoen of niet? Ja. Alle media praten alleen maar daarover. Dus
het gaat niet over de inhoud.
Nee, en het is een goede campagne voor hem. Ja. Want hij staat voortdurend in de aandacht.
Vanuit Brazilië, bericht je over het hele continent. Je reist heel veel rond. Wat is je lievelingsland?
Ja, dat is een goede vraag. Maar dat is toch Mexico.
Mexico?
Ja.
Oh.
Had je niet verwacht.
Nee, dit hadden we niet verwacht. Nee.
Oh, dat had je, ja. Nee, nou, ik heb in Mexico gewoond.
Ja.
Ik heb antropologie gestudeerd en ik heb in Mexico mijn afstudeeronderzoek gedaan. En daarna heb ik voor mensenrechtenorganisatie gewerkt daar. En ja, ik heb daar gewoon ook mijn hart verloren aan het land, aan de cultuur, aan alles. Dus ja, het is wel, het voelt nog steeds een beetje als thuiskomen als ik naar Mexico ga.
Ja, dat kan ik me voorstellen als je er zelf gewoond hebt. Maar leg dat eens uit aan een buitenstaander die vooral een beeld heeft van ja, toch gewelddadige drugsbendes, hoop geweld, ook hoop corruptie.
Ja, dat is allemaal waar. Maar dat is waar voor een heel groot deel van Latijns-Amerika natuurlijk.
Ja.
Mexicanen zijn, ja, ga ik natuurlijk weer generaliseren. Je hebt natuurlijk allerlei Mexicanen. Maar ik vind Mexicanen een heel prettig volk. Ze zijn heel warm en open en vriendelijk en oprecht geïnteresseerd. En ja, je voelt je daar altijd heel erg welkom.
Ja.
En het eten is goed en de muziek is goed. Het is zo'n gevarieerd land, ook qua cultuur. En het is gewoon een fantastisch land.
Ja, waar je ook veel geweest bent de afgelopen tijd, daar willen we even naartoe, is Colombia. Daar heb je een documentaire gemaakt samen met collega Alex Tieleman. Jullie volgden leden van de Colombiaanse guerrilla. Voor, tijdens en nadat ze de wapens neerleggen. Laten we heel even naar een stukje luisteren van jullie documentaire.
A todos los guerrilleros que hasta la fecha ya nosotros suspendimos el reclutamiento de más integrantes para las filas de las FARC. Que a partir de la firma de los acuerdos no serán las armas quienes vayan a determinar la política. Sí estamos interesados en que se firme este acuerdo lo más pronto posible.
Ja, waar luisteren we hiernaar?
Dit was in mei 2016.
Ja.
Het was de eerste keer dat ik in een VAR-kamp was. Dat was een half jaar ongeveer voordat inderdaad de vrede werd getekend. En dit was een commandant die de troepen in dat kamp waar wij waren kwam vertellen wat er op dat moment in Cuba werd besproken tijdens de vredesonderhandelingen.
Ja, hoe regel je zoiets om een VAR-rebellenkamp in ik neem aan in Colombia te bezoeken?
Ja, in Colombia. Nou, dat was ik was op Cuba. En daar heb ik een van de leiders van de VARC geïnterviewd.
Mm-hmm.
En toen heb ik hem gevraagd of hij mij kon helpen met toegang tot een van de kampen. Nou, en dat wilde hij wel. Toen heeft het nog heel lang geduurd, hoor. Het was heel gedoe en wel niet. Maar uiteindelijk lukte het. En toen kregen we de instructies.
Hoe gaat dat? Want ik neem aan dat het illegaal is wat je doet. Of niet toegestaan door de Colombiaanse regering.
Kijk, wat zij doen is illegaal.
Ja.
Maar je bent als journalist natuurlijk gewoon je werk aan het doen. Dat erkennen Colombianen ook wel. Maar goed, op het moment dat je in zo'n kamp zit, loop je natuurlijk wel een risico. Want zij zijn
maar hoe kom je daar? Want je moet contact leggen, stiekem op pad gaan.
Nou, het was eigenlijk heel goed geregeld. Zij zeiden, je moet in dat dorpje op die dag op die pier staan en dan komen wij jullie ophalen. Dus we gingen eerst
met een bootje.
Ja, we gingen naar Buenaventura. Dat is een stad aan de kust. Daar namen we een bootje naar dat dorp. Echt een gehucht in the middle of nowhere waar je alleen met een bootje kunt komen. Ja, en dan gingen we zitten wachten op die pier. En er kwam maar niemand. En wij begonnen ons al een beetje zorgen te maken van gaat het nog wel door? Maar dat hele dorp was gewoon in handen van de VARC. Dat merk je aan alles. Dus toen hebben we al onze moed bij elkaar geschraapt en zomaar iemand aangesproken en gezegd van we zijn eigenlijk aan het wachten op de VARC. Ken jij niet iemand die hun misschien kan bellen? Nou, en dat kon wel. Dus hij is toen gaan bellen.
Ja.
En toen kwamen ze er meteen aan. Twee van die gasten met de grote geweren.
Waren ze de afspraak vergeten of zo?
Nou, ze zeiden dat ze dachten dat het de dag daarna pas was.
Oh ja, natuurlijk.
Maar het is goed gekomen. Toen hebben ze ons weer met nog een bootje urenlang daar door die jungle gevaren. En toen moesten we nog een paar uur lopen. Nou, niet een paar uur. Het was redelijk dichtbij. Uurtje lopen.
Ja.
Door die jungle en dan kom je in zo'n kamp. En daar hebben we toen een paar dagen zijn we daar geweest.
En dat portret over die guerrillo dat jullie maakten, die is uiteindelijk vertrokken bij de VARC, hè?
Ja.
Camilo,
ja. Inderdaad. We hebben na die eerste keer zijn we nog een tweede keer gegaan. Toen zij hun laatste reis maakten vanuit dat kamp naar het kamp waar ze de wapens neer gingen leggen.
Mm-hmm.
Toen zijn we echt op muilezels een bergkam overgetrokken. In de stromende regen, dat was ook nog best een heftige reis.
In welke zin heftig?
Ja, omdat je bent volledig overgeleverd aan die lui. Ik bedoel.
Maar dat had je toch van tevoren wel bedacht, toen je die hele trip.
Ja, maar ik had het me niet zo voorgesteld dat we zo echt, dat er gewoon, je moet je voorstellen, dat is geen weg. Je loopt gewoon over glibberige rotsen door de bergen. En
levensgevaarlijk dus.
Ja, we zagen ook overal dode muilezels in ravijnen liggen. En
van de VARC.
Nou, of van die lokale mensen die daar de drugs ook op ezels vervoeren natuurlijk. Want het is helemaal vol met cocaïne laboratoria en coca-plantages, illegale mijnen. Dat zijn echt gebieden. daar is de VARC de baas. En je moet dan echt op hun vertrouwen dat het goed komt. Nou ja,
je had wel je bergschoenen aan.
Ik had wel mijn bergschoenen aan. Die waren wel wat modderig geworden, maar ze hebben het overleefd.
Maar hoe loop je daar dan rond als je in het ravijn dode muilezels ziet liggen?
Nou, ik was af en toe wel bang.
Ja.
Om in een ravijn te storten.
Dan denk je, waar ben ik in godsnaam aan begonnen?
Maar niks, want je kan ook niet terug.
Nee, je hebt niet gedacht.
Op een gegeven moment was er een brug ingestort. kolkende rivier, die brug was ingestort. Ja. Toen joegen ze die ezels gewoon door het water. En wij moesten dan over zo'n gillebrugge boomstam het water over. Nou ja, toen dacht ik, ja, ik doe dit niet. Maar goed, wat zijn je opties?
Ja.
Teruggaan. En de fotograaf en Alex, die waren al aan de overkant, dus...
Toen moest jij ook wel.
Ja, toen moest ik en nou ja, dan ga je gewoon. En dan loopt het goed af.
Ja, maar ja. Achteraf gezien...
Achteraf gezien ben ik heel blij dat ik het heb gedaan.
Ja?
Ja, ik heb een heel mooi verhaal voor de Volkskrant gemaakt. En we hebben super mooi materiaal voor de documentaire. Ja, daar gaat het dan om, toch?
Ja.
En het was ook wel een hele bijzondere ervaring. Kijk, tuurlijk ben je af en toe bang, maar...
Nou ja, soms denk je ook wel eens van... als ik het vooraf geweten had... weet ik niet of ik deze beslissing had genomen.
Dat... Soms is het maar goed dat je van tevoren niet precies weet... hoe het allemaal gaat.
Ja, precies. En welke risico's je loopt.
Ja.
Ja. Hoe staat het met dat vredesproces... tussen de FARC en...
Ja, niet zo goed.
Nee, hè?
Het ging eigenlijk van het begin af aan al niet zo goed. Er zijn een heleboel guerrilleros die de wapens toch weer hebben opgepakt. Er is heel veel onvrede. De regering komt zijn belofte niet na. En nu is er in juni een nieuwe president gekozen, Iván Duque. Hij is nu net aangetreden, een week of twee geleden. En ja, hij is echt redelijk anti-vredesverdrag. Hij wil allerlei hervormingen daarin doorvoeren. En dat wekt natuurlijk nog meer wantrouwen bij de voormalige strijders. Dus de kans dat zij de wapens weer oppakken wordt daar alleen maar groter.
Ja, las ik niet al ergens dat er weer groepen zijn die weer de wapens hebben opgepakt, of niet?
Ja, zeker.
Ja.
Verschillende. En er zijn natuurlijk ook nog de groepen die er altijd al waren, criminele organisaties die afkomstig zijn van de paramilitairen.
Ja.
Andere guerrilla-bewegingen. Dus het blijft een chaos in Colombia.
Waar gaat de volgende reis naartoe?
Nou, naar huis, naar Sao Paulo.
Ja, maar professioneel gezien dan in Latijns-Amerika.
Ben ik voorlopig, denk ik, even in Brazilië, omdat daar natuurlijk de verkiezingen zijn.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat ik ergens eind van het jaar wel weer naar Mexico ga. Want daar gaat ook een nieuwe president aantreden op 1 december. Dat belooft een flinke aardverschuiving te worden in Mexico. Dus is wel interessant om te gaan kijken.
Oké, hartelijk dank Marjolein van der Water. Correspondent Latijns-Amerika, onder andere voor de Volkskrant. Dank voor je uitleg. Tot zover Bureau Buitenland. Tevens mijn laatste uitzending. Volgende maand begin ik bij onderzoekprogramma Argos. Het was me genoegen. Straks...